denari di...
Goedemorgen, welkom bij de kerkdienst van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal de liturgie voor deze morgen voorlezen. We beginnen met gezang 308. En na foto mijn groet gingen gezang 223 vers 1, 2 en 4. Na het gebed zingen we lied 77 uit de eigen bundel. En na het kinderverhaal zingen we lied 50 uit de bundel. Vervolgens volgt de schriftlezing uit psalm 22 vers 23 tot en met 32. Dan wordt er gezongen psalm 22. Na de voorbeden zingen we psalm 92 vers 1 en 3. Ik kan nog een keer de liturgie herhalen. We zingen van lied van gezang 308. Na een foto met groet zingen we gezang 223 vers 1, 2 en 4. En na gebed zingen we lied 77 uit de eigen bundel. Na het kinderverhaal zingen we lied 50. Schriftlezing is psalm 22 vers 23 tot en met 32. Onderging zingen we psalm 22. Aan de voorbeden zingen we psalm 92 vers 1 en 3. Ik wens u een prettige dag.
Goedemorgen. Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we met elkaar een goede tijd zullen hebben vanmorgen. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Jan Verstraeten. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen weten over deze dienst of over onze gemeente, dan sta ik achter in de kerk na de dienst samen met de dominee. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag met u willen doen. Dit geldt ook voor de gasten. Vanmorgen is de organist Jaap Mulder. De collecte is voor de zending. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En vanmiddag is er in dit kerkgebouw een dienst samen met onze christgereformeerde zustergemeente. Een gecombineerde catechesedienst met als onderwerp het achtste gebod. Steel niet. Na afloop van morgen in de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. En u bent daar al hartelijk welkom. We gaan nu zingen. Gezang 308. En na foto met groet zingen we gezang 223, vers 1, 2 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Aan Christus hoort de wereld wijd, in hem is zij vertroost. Laten we daar om te beginnen vanmorgen samen bij stilstaan. In het vertrouwen dat heel de wereld aan Christus behoort, durven wij te zeggen dat wij onze hulp, verwachting en troost zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer komt ons vanmorgen tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als christenen zoeken wij dagelijks onze weg door het leven. En wij willen die weg gaan in navolging van Jezus Christus. In zijn spoor willen we leven en werken. Paulus wilde dat ook. En hij zegt daar iets over in Filippenzen 3. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid, want ik wilde Christus winnen en één zijn met Hem. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is, door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding, die wil ik ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Paulus wil maar één ding, Christus kennen, maar dan wel, als ik het even zo mag zeggen, de hele Christus. De Christus in zijn lijden en opstanding. Met Pasen zullen we stilstaan bij de kracht van de opstanding. Tot nu toe hebben we stilgestaan bij het lijden van Jezus Christus. En Paulus zegt, ik wil ook delen in zijn lijden. En dat delen in het lijden van Jezus Christus heeft alles te maken met het feit dat een slaaf niet boven zijn heer staat. Een volgeling staat niet boven Jezus Christus. Wie in het voetspoor van Jezus Christus gaat, zal lijden ervaren in zijn leven. En dan praten we niet over het fysieke lijden in de eerste plaats. We praten niet over ziekte. We praten niet over het feit wat er lichamelijk allemaal met ons mis kan gaan. Wat ons tegen kan zitten, ook geestelijk. Maar als het gaat over het lijden van Christus, gaat het over een leven in liefde. En wie het volhoudt lief te hebben in alles en door alles, die zal vanzelf lijden tegenkomen. Want tegenover liefde staat macht. En macht zal er alles aan doen om de liefde dood te maken. Wie uit liefde leeft, wie in de geest van Jezus Christus zijn wegen gaat, komt het lijden als het ware vanzelf tegen. Want liefde wordt niet gewaardeerd in de breedte van de wereld. Ik wil Christus kennen en ik wil delen in zijn lijden. Daarvan zingt gezang 77, of lied 77 uit de eigen bundel. Wij willen worden als Hij. En Hij kwam bij ons heel gewoon. Wij gaan nu samen bidden, maar voordat we dat doen, even twee mededelingen. Op het bord staat dat wij zometeen E50 zingen, maar het is E57. En er staat nog een klein foutje op het bord. Psalm 91 als slotlied, dat moet zijn Psalm 92. En dat moet ook zijn vers 1, 3 en 8. En voordat de koster alles over zich heen krijgt, het is voor een groot deel mijn schuld. Niet helemaal, maar wel voor een groot deel. Op Psalm 92 stond er bij mij wel goed in, maar er stond vers 8 weer niet bij. En Psalm of E50 stond er bij mij ook verkeerd in. Het is dus E57 en Psalm 92, 1, 3 en 8. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, dat uw goedheid heel de wereld vervult, willen we maar al te graag geloven. En dat u bij mensen bent die van God verlaten zijn, daarop willen we graag vertrouwen. Tegelijkertijd kent u ons en weet u wie we zijn, hoe we in elkaar zitten, wat deze wereld allemaal inhoudt. Hoe lastig het is om daadwerkelijk te geloven dat heel deze wereld van uw goedheid is vervuld. En dat u daadwerkelijk bent bij degenen die van God verlaten zijn. Heer, help ons dat te geloven, help ons daarin te vertrouwen. Kom ons zo in deze dienst tegemoet. Wilt u zo uw geest aan ons geven? De geest die zichzelf troosten noemt. Die erbij wil zijn, naast ons wil staan, ons leven wil vervullen. Ons met u wil verbinden door Jezus Christus. Heer, laat die geest vanmorgen in ons midden zijn. En geef dat we zo opnieuw oog en oor krijgen voor uw aanwezigheid en uw betrokkenheid op ons leven. Wilt u zo met ons meegaan? Met wie we zijn, met hoe we ons voelen, met wat we denken, met wat ons bezighoudt. Heer, laat het zo mogen zijn dat we ieder op onze eigen plek en op onze eigen manier mogen proeven dat u er bent voor ons. En dat we op u mogen rekenen. Wilt u zo met ons meegaan hier in deze kerkzaal, met de mensen die meeluisteren via kerktelefoon of langs andere weg? Wilt u bij de kinderen zijn straks in de kinderbijbelgroepen? Wilt u zo ieder op onze eigen plek ons tegemoet komen? Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Nel de Waal zal het verhaal aan de kinderen vertellen en de kinderen mogen naar voren komen.
Ik heb voor jullie vandaag een foto meegenomen en dan wil ik graag weten van jullie wie er op die foto staat. Wie weet dat? Kijk maar eens goed. Wie weet wie erop staat?
Koningin Beatrix.
Heel goed. Koningin Beatrix. Wie kan er vertellen wat je nog meer op die foto ziet?
Een heel mooi, en een prinses.
Nog een prinses staat erbij, goed zo. Die loopt achter de koningin. Wat nog meer?
Een mat.
Een mat ligt er op de grond. Wie weet hoe die mat heet?
Een loper.
Goed zo, een loper, een rode loper, hè? Ja. Leggen ze die ook voor jou uit als je ergens komt? Denk je? Ja, voor jou wel? Ja? Dat is mooi, man. Een rode loper, waar hoort hij bij de koningin? Denk je?
Ja.
Waarom?
Omdat de koningin belangrijk is dan andere mensen.
De koningin is belangrijker dan andere mensen, zegt Anne. Misschien wel, ja. Zie je ook nog hoe de koningin eruit ziet? Wie kan daar iets over vertellen? Hoe ziet de koningin eruit?
Heeft een kleed aan en heeft een hoed op.
Een heel mooi kleed aan, een jurk, hè? Hele mooie jurk en een hele mooie hoed. Hij lijkt wel van goud, zie je dat? Ja. Soms heeft de koningin ook nog wel eens een kroon op, hè? Of een hele mooie haarband. Dus ook met een soort kroontje erbovenop. Heel erg goed. Ja, waar woont de koningin? Wie weet dat?
Een paleis.
In een paleis, ja. En zal ik nog eens een foto laten zien? Moet ik even bladeren? Ja. Wat is dat dan? Niels.
De koets.
Wat is dat voor koets? Waar is die van gemaakt?
Goud.
Van goud, hè? De gouden koets. Nou gebruikt de koningin die maar één keer per jaar. Maar evengoed zo heeft de koningin nog hele mooie dingen om in te rijden. Hè? Een hele mooie auto of een hele mooie bus. Allemaal voor de koningin. Ja. In de Bijbel staat ook een verhaal. Ook over een koningin, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Over een koning vandaag. Maar dat gaat toch een beetje anders dan bij onze koningin of bij andere koninginnen die er ook zo mooi uitzien. In de straten bij Jeruzalem is het heel erg druk. Heel veel mensen, groot en klein. En een van die kleine mensen is Joas. En die is met zijn papa en mama mee naar Jeruzalem gekomen, omdat het bijna feest is in Jeruzalem. Vandaag nog niet, maar al wel een beetje, heeft Joas gehoord van papa en mama. Want weet je, er staat iets belangrijks te gebeuren. Hij heeft gehoord dat er vandaag een koning komt. Joas weet best wel, dat is een koning. Een koning is belangrijk en een koning heeft een mooie kroon en die woont in een paleis. Net als wij net hebben gezien. En die heeft mooie kleren aan en belangrijke mensen om zich heen, heel veel knechten. Nou, dat wil Joas wel eens zien. Omdat die koning komt, hebben de mensen iets bijzonders bij zich. Om hem te verwelkomen. Ze hebben palmtakken en daar lopen ze mee te zwaaien. En Joas die hoort, wat roepen ze toch? Hosanna, Hosanna voor de koning. Joas gaat ook meeroepen en ook meejuichen en ook meezwaaien. Hij wil dat wel eens zien, die koning die komt. Hij heeft ook nog een ander verhaal gehoord van papa en mama. Want een poosje geleden heeft die koning, Jezus, heeft iemand levend gemaakt. Nou, zeiden papa en mama, iemand die dat kan, die zo'n wonder kan doen, die willen wij wel als koning hebben. En daarom lopen ze daar nu te juichen en te roepen. En Joas ziet het al in de verte, heel veel, nog veel meer mensen bij elkaar, daar komt hij vast aan. En ja hoor, dichterbij en dichterbij komen ze en dan ziet Joas het al. Daar zit iemand op een ezel. Dat klopt wel, dat is wel een beetje te vergelijken met onze gouden koets. Joas weet dat wel, want vroeger, heel vroeger, reed koning David ook al op een ezel. Een ezel is ook wel iets voor een koning in de tijd van de Bijbel. Dus dat klopt alvast. Maar als Joas verder kijkt, het is niet iemand met een kroon op. Helemaal niet. En het is ook niet iemand met een hele mooie mantel aan. Nee hoor, niks daarvan. En verder ziet Joas ook helemaal niks wat bij een koning hoort. Hoe zou dat nou zitten? Wat vreemd, denkt Joas. En de mensen juichen en juichen. En weet je wat ze doen? Ze leggen niet een rode loper, maar ze trekken hun jassen uit en die leggen ze op de grond, zodat de ezel met de Heer Jezus daarop overheen kan lopen. Als een echte koning. Joas kijkt nog eens goed. De Heer Jezus kijkt ook helemaal niet zo blij. Zou die wel koning willen worden? Joas weet het niet. De Heere Jezus weet het wel, hè? Joas heeft een beetje gelijk. De Heer Jezus wil niet een koning worden zoals de mensen van hem denken. Hij gaat niet wonen in een paleis in Jeruzalem. En hij gaat niet slapen in een heel mooi bed en niet drinken uit een gouden beker. Hij gaat niet een mooie mantel dragen en een kroon op zijn hoofd. De Heer Jezus wordt wel koning, maar een heel andere koning dan de mensen denken. Dat is maar iets achter. De Heer Jezus wordt een koning in de hemel, naast zijn Vader in de hemel. Alleen weten de mensen dat nu nog niet en begrijpen ze het ook nog niet dat de Heer Jezus zo'n koning wil worden. De mensen juichen nu nog voor hem en zwaaien met de palmtakken. Zullen wij ook een lied gaan zingen voor die koning? Voor koning Jezus? Ja.
Wij lezen vanmorgen verder in Psalm 22 en we zijn nu bij het derde en laatste deel uitgekomen. Wij lezen uit Psalm 22 de versen 23 tot en met 32 en die zullen voor ons gelezen worden door Ian Schelen.
Ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. Loof hem. Alle die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af. Maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofgezang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal tot aan de einde der aarde zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken, want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Het is een God van daden.
Geliefden in onze Heer Jezus Christus. De laatste woorden van Psalm 22. Hij is een God van daden. Bij dat woord willen we vanmorgen in het bijzonder stilstaan. God. Een God van daden. God niet een God van woorden. Niet een God van een boek. Ook niet opgesloten in een boek. Daarin gevangen. Maar een God die wat doet. Geen macht, niet iets. Vaag, op afstand. Hoog boven ons verheven. Maar een God die wat doet. Die mensen wat doet. Die mensen raakt. Op mensen betrokken is. Naar mensen omziet. Een God van daden. En zoals uit de rest van de psalm blijkt. Een heel persoonlijk God. Die zijn gezicht naar ons toe wendt. Niet ergens vaag, hoog en verheven, op afstand wat toekijkt, maar een God die inderdaad naar ons toe buigt, naar ons omziet, op ons betrokken is. Dat zijn de laatste woorden van Psalm 22. Dat klinkt wel even anders dan het begin. Daar klonk, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom zwijgt u? Waarom doet u niets? Het verschil tussen het begin van de psalm en het einde is zo groot dat sommige uitleggers zeggen, dit is niet één psalm, dit zijn er twee. Psalm 22 wordt dan verdeeld in de versen 1 tot en met 22 en het gedeelte dat zojuist door Ian is gelezen, vers 23 tot en met 32. Want, zegt men, wat we hier lezen, dat is een verschil van dag en nacht. Het eerste deel van de psalm, vol van vertwijfeling, onrust, lijden. Het tweede deel van de psalm, blaakt van vertrouwen. Eén groot lied. Het diepste verdriet aan de ene kant, de hoogste vreugde aan de andere. Verlatenheid, deel 1. Nabijheid, deel 2. En dat valt niet te rijmen. Het moeten wel twee liederen zijn. Toch zijn in deze psalm de God van de daden en de God van het verlaten in één gebed, in één lied samengebracht. De twee delen staan in deze psalm niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
Je zou bijna kunnen zeggen, ze houden elkaar in balans. Overeind, die twee delen. En ze gaan bijna naadloos in elkaar over. Het smeken wordt juichen. Zo kan het blijkbaar gaan in het leven van een mens. Tot nu toe hebben we vooral stilgestaan bij de nacht, bij de vertwijfeling, het verdriet en de verlatenheid. We hebben daar geproefd de diepe angst van mensen. De angst om niet gehoord te worden en niet gezien te worden. Niet door mensen gehoord, niet door mensen gezien, maar vooral dat het een mens kan overkomen dat hij niet door God gezien en gehoord wordt. Iets wat je als mens niet wilt geloven. Dat je ook door God niet gezien en gehoord wordt. Toch wordt dat in dat eerste deel van deze psalm breed uitgemeten. Als een ervaring die mensen wel degelijk kunnen opdoen. Niet gehoord. Niet gezien. Zelfs niet door God. In het tweede deel, waarbij we dus vanmorgen stilstaan, is die angst helemaal verdwenen, zo lijkt het. De God die zwijgt, wordt een God van daden. De nacht maakt plaats voor de dag. En het loflied komt in de plaats van het smeekgebed. Zo gaat het in deze psalm. Dat is de volgorde. Smeken wordt juichen. Nacht wordt dag. En juist als we kijken via deze psalm, zoals we met elkaar afgesproken hebben, naar het lijden van Jezus, is er iets merkwaardigs aan de hand. Want in het leven van Jezus is de volgorde precies omgekeerd. Als we naar het evangelie van Marcus kijken en we leggen dat evangelie naast deze psalm, dan is heel opmerkelijk dat dat wat in de psalm als eerste komt, bij Marcus het laatste komt. En wat bij de psalm als laatste komt, bij Marcus het eerste is. Het eerste in de psalm is de schreeuw. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo begint de psalm. Met die woorden eindigt het evangelie naar Marcus, min of meer. Het zijn de laatste woorden van Jezus op Golgotha in het evangelie naar Marcus. Het laatste dus wat we van Jezus horen. In de psalm zien we dan vervolgens in vers 7 tot en met 9 de spot. De mensen die nog eens zout in de wonden wrijven. Jij hebt toch altijd geloofd in God? Nou, laat die God jou dan redden. Die spot gaat in het evangelie naar Marcus vooraf aan die schreeuw, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In Psalm 22 komt dan vervolgens in vers 19 het verdelen van de kleding aan bod. Bij Marcus gaat het verdelen van de kleding aan de spot en de uitroep vooraf. En waar Psalm 22 eindigt met het bekendmaken van Gods naam, daar zou je kunnen zeggen, is alles van het eerste begin van het evangelie van Marcus tot op het moment van Golgotha, is alles één groot bekendmaken van de naam van God. Je zou kunnen zeggen, het leven en sterven van Jezus in het evangelie naar Marcus is min of meer het negatief van Psalm 22. En zo schijnt als het ware het leven en sterven van Jezus door deze psalm heen. Alleen de volgorde die wij mensen mogen ervaren, van nacht naar dag, is iets dat wij mogen ervaren omdat Jezus die omgekeerde weg gegaan is. Van de dag de nacht in. Dat lijkt Marcus ons te willen vertellen. Jezus eindigde bij het verlaten zijn, zodat wij, om het even misschien wat vreemd te zeggen, erbij kunnen beginnen. Jezus begon bij het bekendmaken van de naam van God. Wij mogen daar blijkbaar in het licht van Psalm 22 mee eindigen. God is niet de God van verlatenheid, maar de God van daden. Het is letterlijk omgekeerde wereld in Psalm 22 ten opzichte van het leven en lijden van Jezus. Goed, het tweede deel komt dus in beeld. En het eindigt in het Hebreeuws met één woord. Hij doet. We kunnen er in het Nederlands niet één woord van maken. Hij doet. Of zoals het hier staat, hij is een God van daden. Een uitgebreide vertaling, mogen we wel zeggen. Eén woord. Het laatste woord van Psalm 22. Hij doet. Een God van daden. Nu is het opmerkelijk dat ook het eerste deel eindigde met één woord. Het woord. U antwoordt mij. In het Nederlands hebben we weer drie woorden nodig. U antwoordt mij, zegt vers 22. U geeft mij antwoord. Beide laatste woorden, zowel van het eerste als van het tweede deel, komen als een soort verrassing. Deel 1. Eén grote schreeuw om aandacht van God. Verzenlang horen we dat God zwijgt. God laat niets van zich horen en hij doet ook niets. En ineens klinkt daar dat ene woord: u hebt mij geantwoord. God doorbreekt het zwijgen. Midden in de verlatenheid klinkt het antwoord van God. Echt middenin. Niet na de verlatenheid, maar erin. Ineens duikt daar dat antwoord van God op. En de verrassing van dit antwoord van God is zo groot dat sommige vertalingen het anders hebben gelezen. Als u de Statenvertaling thuis er nog eens bij pakt, zult u zien dat daar dit antwoord niet staat. Maar dat ze er iets anders van gemaakt hebben. En dat geldt in meerdere vertalingen. Men kan het bijna niet geloven. Eén grote verlatenheid van God en dan toch ineens een antwoord: ja. Ineens is daar dat ene woord: u hebt mij geantwoord. Even verrassend is het slot van deel 2. U bent een God van daden. Er wordt heel veel over God gezegd in dat tweede deel. God wordt op allerlei manieren groot gemaakt. Zijn naam wordt geprezen en geloofd. En dan ineens: hij doet. Niet dus hij heeft gedaan. Kijk eens wat hij allemaal voor mij gedaan heeft. Nee, hij doet, staat er letterlijk. Nog scherper dus als: hij is een God van daden. Hij doet, is tegenwoordige tijd. Hij is bezig. Al het voorgaande ging over hoe God gedaan heeft. Wat God al heeft laten zien. Maar dat laatste is: hij doet. Hij is met andere woorden niet nu aan het achteroverleunen. Van nou, ik heb nou wel het nodige gedaan en dit was het nu. Nu moeten jullie het maar verder zelf doen. Nee, God doet. Nog steeds. Hij is een God van daden. En wat dat voor soort daden zijn, dat laat natuurlijk het voorgaande zien. Vers 25. God die de zwakke niet veracht. God die niet voorbij loopt en voorbij gaat aan al diegenen waar in onze samenleving, in onze wereld lang niet altijd oog voor is. Waar zelfs in de kerk niet altijd oog voor is. God gaat niet aan de zwakke voorbij. Hij heeft oog. Voor juist diegene. Voor wie niemand oog heeft en waar naar niemand luistert. Dat doet hij. Tot op de dag van vandaag. En wat God nog meer doet, zijn koningschap staat voor altijd. Vers 29. Het koningschap is aan de Heer. Hij regeert. Hij is op deze wereld en op deze geschiedenis en op ons mensen betrokken. Dat is wat God doet. Niet ver weg, niet op grote afstand, niet of nauwelijks betrokken. Integendeel, God is zeer betrokken op mens en samenleving. Hij doet. God doet wat hij zegt. Hij doet wat hij belooft. Bij God vind je niet alleen mooie woorden, prachtig in de Bijbel neergeschreven, maar vooral ook daden. Hij zegt niet alleen dat hij lief heeft. Hij heeft lief. Zichtbaar geworden in Christus en wat Christus heeft gedaan. Een God van daden is hij. Midden in de verlatenheid. Midden in de angst. Midden in zijn afwezigheid. Doet hij. De spanning van deze psalm is dat die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Ja, in elkaar over kunnen gaan. Naadloos aan elkaar verbonden kunnen worden. U antwoordt, u doet. Midden in de eenzaamheid. Goed is het nog wel om te zien dat er wel een verschuiving in de psalm optreedt. De blik wordt als het ware anders gericht. Het eerste deel gaat alle aandacht naar God. Hier is een mens in gebed aan het worstelen met God. Die twee woorden aan het slot van elk deel bevestigen dat ook nog eens. Deel 1 eindigt met: u antwoordt mij, vers 22. Hoort u dat? Persoonlijk. U antwoordt mij. Deel 2 eindigt met: hij doet. Niet u doet aan mij, hij doet. Deel 1 is intiem en heeft ook de intimiteit van het gebed. Een mens die met God in gesprek is. Deel 2 is geen gebed. Is niet gericht op God. Maar is gericht op de mensen. Het is een getuigenis. Zo gaat gebed hierover in getuigenis. Het smeekgebed wordt een dank- en loflied. Dat wat je met God uitvecht, dat loopt uit op een verhaal voor de mensen. Dit moet verteld worden. Ik zal uw naam bekendmaken bij mijn broeders en zusters. In de gemeente. Laat je horen. Wat God jou geantwoord heeft. Toen je met hem sprak. In de gemeente laat je dat horen. Onder je broeders en zusters. Maar het is dan niet alleen voor hen. Maar voor nog veel meer mensen van belang. Dat het antwoord van God gehoord wordt. Tot aan de grenzen van de aarde mag het getuigenis klinken. Zo lezen we in vers 28 tot en met 30. Ja, de toekomende generaties mogen horen van het antwoord dat God heeft gegeven. Dat hij doet. Zo gaan gebed en getuigenis in deze psalm hand in hand. Iets wat in heel ons leven zo zou mogen zijn. Het gebed hoeft niet op straat. Maar datgene wat je met God in gebed uitvecht. En hoe God daarop reageert. Dat laatste mag door heel de wereld gehoord worden. In de gemeente. Maar ook verder buiten. Wat wij van God vragen en ontvangen. Dat mag de hele wereld weten. En waar we in het leven van Jezus de omgekeerde volgorde van Psalm 22 zagen. Dan zou je kunnen zeggen, daar maakt Jezus in ons iets los van. Dit is weer jullie volgorde. Waar jullie de ervaring hebben gehad van God verlaten te zijn. Om welke reden dan ook. En waar God heeft geantwoord, ga daarmee de hort op. Laat het iedereen horen. Vertel het aan iedereen. Hij is een God van daden. Laat de wereld weten dat God niet zwijgt. Dat God ook niet alleen het woord neemt, maar dat hij doet tot op de dag van vandaag. God zet de wereld op zijn kop. Hij maakt wat los. Angst wordt door zijn toedoen vertrouwen. Duisternis wordt licht. Lijden en sterven wordt opstanding. Hij doet. Laat dat de ervaring mogen zijn van velen van ons. Als wij bidden en ontvangen. Laat het heel de wereld weten. Hij doet. Hij is een God van daden. Ook in 2008. Amen. Wij gaan niet antwoorden op deze psalm, maar we gaan luisteren. Het koor gaat nu psalm 22 zingen uit de versie Psalmen van nu. En deze psalm wordt in zijn geheel gezongen. En ik zal u vertellen, in zijn geheel duurt hij ongeveer 10 minuten. U kunt meelezen in de tekst die u hebt ontvangen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. We gaan collecteren. Wij willen zometeen bidden en daarbij danken en voorbeden doen. En we hebben een paar broeders en zusters waarvoor we voorbeden moeten doen. Ik zal ze noemen. Om te beginnen Ine van Gurp, moeder van Gerard. Zij is getroffen door een hersenbloeding. Maar voelt zich gespaard, want de schade had veel ernstiger kunnen zijn. Daarom willen we met haar danken dat het zo gegaan is en niet anders. Tegelijkertijd is wel een revalidatieprogramma nodig en die zal ook gestart worden. Dus daar willen we samen ook voor bidden. Johan Stolten, opgenomen in het MMC Eindhoven. Een terugkeer naar huis lijkt uitgesloten. Opname in een verpleeghuis is de meest voor de hand liggende optie. Er wordt nu gezocht naar een plaats. En u begrijpt dat dat een scheiding met zich mee zal brengen. Dat hij niet meer thuis kan komen. En daarom willen we voor hem en voor zijn gezin voorbeden doen. Tim van Domburg Scipio ligt weer in het ziekenhuis. MMC Eindhoven. Het verblijf thuis ging absoluut niet. En de vraag is hoe nu verder. En wij willen met en voor hem bidden om wijsheid en een goede oplossing. Wij noemen ook de naam van Paul Berghuis. Hij heeft te horen gekregen dat hij kanker heeft. En een behandeling lijkt niet meer iets toe te voegen. Dus daarvan wordt afgezien. Wij zullen voor hem en voor zijn kinderen om kracht bidden. Wouter Cruijff heeft ook de uitslagen van de onderzoeken binnen. En ook bij hem is kanker geconstateerd. Bij hem wordt wel gedacht aan een behandeling. En zullen, als het goed is, chemokuren beginnen. Wij willen hem bij deze behandeling ook bij God brengen. Uitslagen van onderzoeken zijn er ook voor Nathan van Leeuwen. En de onderzoeken die Nathan gehad heeft, blijken in ieder geval tot nu toe geen reden tot zorg te geven. Dus de uitslagen zijn positief en dat maakt dankbaar. Tegelijkertijd blijft er nog wel een onderzoek uitstaan, maar vooralsnog zijn de berichten positief. En als laatste noemen we de familie van der Heijden. Een zus van Annelies is overleden en wij willen God bidden dat de familie de kracht mag krijgen om het afscheid te verwerken en het afscheid in de vorm van een begrafenis ook op een goede manier in te vullen en te vervullen. Laten we zo samen bidden en danken. Vader in de hemel, wij danken u om te beginnen voor de woorden van Psalm 22. Woorden die zoveel over ons zeggen, hoe wij het leven kunnen ervaren, hoe eenzaam we daarin kunnen zijn, hoe troosteloos, hoe angstig. Tegelijkertijd een psalm die ook zoveel zegt over u, over hoe u aanwezig wilt zijn, antwoord geeft en doet. Hier, het valt voor ons soms niet te rijmen. De eenzaamheid en de angst aan de ene kant. En u die antwoord en doet aan de andere kant. En daarom is om te beginnen het gebed van ons allen. Heer, help ons te geloven dat onze verlatenheid en uw nabijheid, ons spreken en uw zwijgen, ons zwijgen en uw antwoorden, ons stil zijn en uw handelen, uw doen, samen kunnen gaan. Heer, help ons daarin te vertrouwen. Help ons dat te geloven. Help ons zo in alles het van u te verwachten. En kom ons daarin tegemoet. Blijft u voor alles doen. Blijft u voor ons ook een God van daden. En help ons daarom te vragen en tegelijkertijd, waar het kan, daarvan ook te getuigen. Heer, zo komen we tot u als gemeente. Als broeders en zusters van mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, angstig zijn. Heer, wilt u naar ze omzien. We danken u voor het feit dat u in ieder geval Gurp gespaard hebt. Dat het gegaan is zoals het gegaan is en tegelijkertijd dat het toch nog een lange weg te gaan is. Heer, wilt u haar en haar gezin daarin tegemoet komen? En wilt u zo naar haar omzien en naar degenen die om haar heen staan? Wilt u zijn met Johan en Dickie Stolt? Vader, nu hun wegen gaan scheiden zoals het zich laat aanzien. Het is moeilijk om dat te aanvaarden. Al die tijd voor elkaar gezorgd, er voor elkaar geweest, met elkaar verbonden. En nu toch, zo lijkt het, op de valreep van elkaar gescheiden moeten worden. Heer, wij kunnen de pijn en het verdriet dat daarin verborgen ligt nauwelijks bevatten. Maar we willen het bij u neerleggen. En u vragen om moed en kracht voor beide. En nabijheid voor hun gezin. Heer, zo noemen we ook de naam van Tim weer. We hebben u al vaak over hem aangesproken. En u weet hoezeer hij alles van u verwacht. Maar er ook telkens weer opnieuw allerlei teleurstellingen voor hem zijn die hij moet verwerken. Heer, wilt u hem daarin tegemoetkomen en wilt u hemzelf en de mensen om hem heen ook wijsheid geven over hoe het nu verder gaat en kan gaan en mag gaan. Heer, kom hem daarin tegemoet. Ontferm u over hem en de zijnen. Gaat u mee met Paul Berghuis? Hier in het aangezicht van de dood zoekt hij u samen met ons, samen met zijn gezin. En onze bede is dat hij oog in oog met de dood u mag ontdekken, elke dag opnieuw. En dat hij mag ontdekken dat u inderdaad een God bent van daden. Dat u doet. Laat er zo troost, moed en krachten voor hem zijn. En voor alle die om hem heen staan. Wilt u zo dragen. Gaat u zo ook met de familie Kruif? Wilt u alles wat gedaan wordt om genezing te bewerken? Wilt u dat zegenen? Wilt u de behandeling die eraan staat te komen, dat laten brengen? Wat we met elkaar zo graag zouden zien. Dat hij weer op adem komt en nieuwe krachten vindt. Heer, gaat u daarin met hem mee, maar ook met degenen die om hem heen staan. Wilt u uw zegen aan hen verbinden? Gaat u ook met de familie van de Heide, bij het verlies, bij het sterven van een zus? Heer, geef moed en kracht. Geef nabijheid. Laat het zo mogen zijn dat we de taken die we hebben kunnen vervullen in uw kracht. En dat zo uw troost ons deel mag worden. Heer, geef dat ze er zo voor elkaar mogen zijn als familie. En dat ze ook samen mogen dragen wat ze nu met elkaar beleven. Heer, laat het zo mogen zijn dat ze merken dat u erbij bent. Dank voor de goede berichten die Nathan mocht ontvangen, zijn ouders. Heer, wilt u ook in dat opzicht alles goed maken. Laat ook het overblijvende onderzoek inderdaad mogen uitwijzen dat er geen reden is om zorgen te maken. Heer, zo noemen we namen, maar we weten dat er velen zijn die op een eigen manier worstelen met lichamelijke of geestelijke gezondheid. Die worstelen met u. Vechten met mens. Vechten met hun gezondheid. Met de dood. Met verdriet. Heer, u kent ons allemaal. En laat ons, juist ook in deze lijdenstijd, elke keer opnieuw mogen ontdekken dat u doet. Wilt u ons in dat opzicht ieder op onze eigen plaats nabij zijn? Ga met ons. Geef ons wat u ons gunt. In Jezus' naam. Amen. In ons slotlied verheugen we ons nog één keer over de daden van God. Psalm 92 dus, vers 1, 3 en 8. Thank you. Wij mogen nu Gods zegen ontvangen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.